Luisteraars, ik ben hier thuis bij Christian van Dalen. En Christian is voorzitter van WBE. Dankjewel Christian voor jouw tijd en ruimte voor dit interview, om hier tijd en ruimte voor beschikbaar te maken. En kun je iets vertellen over de WBE om daar eens mee te beginnen? Waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, nou, leuk dat je er bent en dank ook voor de uitnodiging om hier aan deel te nemen. Ja, de WBE staat voor Wildbeheereenheid. En de wildbeheereenheid is een collectief van jagers, wildbeheerders in een bepaald gebied, een bepaald werkgebied, waarin ze uitvoering geven aan het faunabeheerplan, samenwerken om te tellen, schade te bestrijden.
Het faunabeheerplan, waar hebben we het dan over?
Het faunabeheerplan wordt vastgesteld door de provincie. En dat wordt één keer per 6 jaar wordt dat geëvalueerd. En daarin staat eigenlijk opgenomen wat de doelstellingen zijn ten aanzien van faunabeheer. Heeft vaak natuurlijk ook een verband met de natuurdoelstellingen die worden opgenomen. Maar hebben ook te maken met bijvoorbeeld het voorkomen van dierziektes. Heeft te maken met het voorkomen van schade, bestrijden van schade. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om soorten die elkaar concurreren om bepaalde doelsoorten te ondersteunen. Bijvoorbeeld de weidevogels te ondersteunen bij het voorkomen van te hoge predatiedruk. Dus dat hele plan dat wordt opgesteld, wordt goedgekeurd en dat geldt 6 jaar. En dat is feitelijk een soort van onderlegger voor het faunabeheer in de provincie.
Ja, en het uitvoeren van dat plan, dat gebeurt gezamenlijk of doet dat dan alleen de WBE is daar verantwoordelijk voor? Of zijn er ook andere partijen bij betrokken?
Nou, de WBE is feitelijk wel degene die uitvoering geeft aan het faunabeheer. Maar je ziet zeg maar dat de faunabeheereenheid die op provinciaal niveau actief is, bestaande uit de terreinbeherende organisaties, jagers, grondgebruikers, die bekijken onder andere wat aandacht nodig heeft en in een aantal voorkomende gevallen welke actie nodig is. En dat kan ook preventief zijn in het kader van verjaging. Maar over het algemeen gaat het faunabeheerplan over jachtbeheer, schadebestrijding, waarbij de jacht een landelijk geregeld mechanisme is, met een wildlijst en jachtseizoen. En schadebestrijding en beheer veel meer op provinciale leest is geschoeid.
Ja, en hadden we in ons voorgesprekje net, dan hadden we het even over dat er ook wel wat integrale vraagstukken zijn. Hè? Stel bijvoorbeeld, je wil een nieuw stukje bos aanplanten. Als daar veel reeën zijn, nou, dan gaat daar niet veel van terechtkomen. Welke partijen zitten dan aan tafel om zo'n faunaplan te maken?
Nou, als het gaat om het faunabeheerplan in Brabant, want het kan namelijk zo zijn dat in een provincie een andere samenstelling bestaat van partijen die in de faunabeheereenheid samenwerken. Maar in principe zijn dat de grotere terreinbeherende organisaties. Dus dan kun je denken aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. Ja. Maar daar heeft ook de LTO-zitting in namens agrarische belangenpartijen. De jagers, maar bijvoorbeeld ook partijen die zich aan de andere kant richten op dierenwelzijn. Dus daar zitten inderdaad wel een aantal verschillende partijen aan tafel. Of en waar precies wordt ingegrepen hangt soms af van het kader waarin een WBE kan opereren. Want soms is er een bepaalde vrijstelling of er is een bepaalde ontheffing die op voorhand al ruimte geeft om actief te beheren. Maar het kan best zo zijn dat in een aantal gevallen er bepaalde belangen meespelen of een bepaalde juridische ruimte gecreëerd moet worden om te zorgen dat er ook beheerd wordt of extra beheerd wordt. En even als voorbeeld, je kunt je voorstellen bijvoorbeeld met de wilde zwijnen in Brabant en met name ook een populatie die soms uitdijt.
Stuppenberg zie je het er heel
bijvoorbeeld, ja. Nou, dat je daar soms ook per gebied verschillende doelstellingen en dus ook verschillende mogelijkheden hebt om uiteindelijk te beheren. Dus bijvoorbeeld onze WBE, WBE De Helm is dat. Daar horen geen zwijnen te lopen. Die willen we daar in Brabant niet hebben. Dus dat betekent dat op het moment dat ze zich hier laten zien, dat we er ook alles aan moeten doen om ze te verwijderen.
En we willen ze in Brabant niet hebben? Dat wordt op provinciaal niveau bedacht? Of...
Nou, we willen ze niet hebben. Dus we hebben in Brabant hebben we een aantal gebieden waar we ze wel laten zijn. Maar er is wel gezegd van het leefgebied mag in principe niet uitbreiden. Ja. Dus bijvoorbeeld als ze hierheen komen, dan willen we ze hier ook echt daadwerkelijk verwijderen. Wat betekent niet laten vestigen in bijvoorbeeld de Stiphoutse bos.
Ja. Ja. Maar daar zitten ze inderdaad. Ja.
Nou, daar zitten ze nu niet. Nee, de Stiphoutse bos niet. De Stippelberg wel. Stippelberg, maar de Stiphoutse bos hier in Helmond
zitten
ze niet.
Oh nee, daar zitten ze natuurlijk niet.
Nee.
En dat faunaplan, dat geldt al voor 6 jaar, wordt dat gemaakt?
Ja, dat wordt komend jaar wordt dat geëvalueerd. Komend jaar is dus het jaar 2023.
Ja.
Wordt er een nieuw plan gemaakt voor een periode van 6 jaar. En daarbij wordt dus inderdaad gekeken naar verschillende aspecten. Er wordt natuurlijk gekeken naar de natuurdoelstellingen van de provincie. Er wordt gekeken naar ontwikkeling, naar resultaten van faunabeheer van de afgelopen 6 jaar. En op basis daarvan wordt er een nieuw plan gemaakt.
Ja. En dat plan is dan voor 6 jaar. En dat faunaplan, dat is dan voor aan meerdere BBE's die daar dan uitvoering aan geven, neem ik zo aan, die over de provincie verspreid zijn.
Ja.
En hoe pakken jullie dat dan aan met de helm? Zeggen jullie dan van, maken jullie dan vervolgens jullie eigen plan voor de komende 6 jaar om die doelstellingen te bereiken? Of hoe doen jullie dat?
Ja, goede vraag. De provincie Brabant is opgedeeld in 44 BBE's. Of er zijn 44 WBE's actief in Brabant.
Ja, okay, ja.
En die hebben allemaal een minimale oppervlakte. Dus hun werkgebied heeft een minimale oppervlakte van 6000 hectare. Maar in principe is dat natuurlijk wel gewoon een aaneengesloten gebied. Waarbij je ziet dat er snelwegen zijn, waterwegen die bepaalde natuurlijke grenzen vormen. En dus zie je dus dat die WBE's ook bepaalde gebieden kennen waarin het wild, de fauna, vrij kan migreren. Dus op WBE-niveau een plan maken is in dat opzicht wat te beperkt. En we hebben dus ook als WBE's gezamenlijk binnen de provincie ook de taak om op een aantal gezette momenten in het jaar te tellen. Dus dat betekent dat wij feitelijk een drietal tellingen hebben. Dat is een voorjaarstelling voor het kleinwild en vogels, ook niet bejaagbaar. Een aparte reewildtelling, waarbij we feitelijk de trendontwikkeling inzichtelijk krijgen. En dat doen we gezamenlijk, zodat je op provinciaal niveau ziet wat de veranderingen zijn. Ja. Op lokaal niveau heeft dat iets minder toegevoegde waarde. Wat wij wel doen is dat we bijvoorbeeld op het niveau van de WBE specifiek de stand ook opgeven. Hè, want uiteindelijk zijn we veel in het veld, dus weten we ook wat er zit. En dat gebruiken we als basis voor het bepalen van wat er uiteindelijk aan afschot gerealiseerd zou moeten worden. Hè. Dus wat is de aanwas? Waar zien we een populatie stijgen of juist niet? En wat betekent dat dan voor het afschot?
Ja, dat is heel hoog over. Hè. Daarna kijkend heb ik de indruk dat er eerst een soort van model bestaat op basis van wat je zegt, in dit gebied kunnen zoveel reeën leven. Ik kan hem even bij de reeën
krijgen. Ja.
Vervolgens kijk je dan van hoeveel zijn er dan. Nou, en dat maakt meteen inzichtelijk wat dan eigenlijk de opgave is.
Ja. Ja,
en dus, is het simpel niet?
Nou, het is uiteindelijk zeg maar, is het natuurlijk, er is een model, het model van Haaften, en dat is ongetwijfeld ook al wel aan bod gekomen. Ja. Maar dat is een draagkrachtmodel, een ecologisch draagkrachtmodel, waarin wordt gekeken naar het type gebied en dus de potentiële draagkracht van dat gebied voor het hebben van een bepaalde populatie reeën. Wat je dan mag verwachten aan aanwas, wat daar eventueel van aan de natuurlijke dood sterft, aan verkeersaanrijding, et cetera. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk ook om te kijken van wat gebeurt daar nou? Hè? Wat zie je ook als jager in het veld, wat zie je gebeuren? Want niet elk gebied is exact hetzelfde. En we hebben soms op basis van verstoring zien we gewoon verplaatsingen van een deel van de populatie reeën. En soms is dat een verplaatsing die voor een hele lange periode voor een hogere stand kan zorgen. Ja, dan zul je misschien ook iets aan je beheer moeten doen. Ja. Omdat bijvoorbeeld een deel van de populatie zich uiteindelijk in stedelijk gebied vast gaat lopen. En we dus ook zien dat er meer problemen ontstaan.
Ja, herken ik wel. Dat je in één keer soms de hele tijden dat ze altijd regen zien op bepaalde plekken. En ineens zijn ze er niet meer.
Ja.
En komen ze ook helemaal niet meer terug.
Ja.
Dus ze verplaatsen zich wel.
Nou, en wat we ook wel zien is dat zeker sinds de coronaperiode het ook behoorlijk nachtactief is geworden.
Oh ja.
Dus de zichtbaarheid is veel minder in met name de periode van de schemering. Ja. En daarbij zie je wel, en dat is wel weer grappig, en ik heb hier op tafel wat attributen neergelegd die ik gebruik.
Ja.
Maar een van die attributen is ook een wildcamera.
Ja.
En wildcamera's vertellen...
Dat is deze hier, hè?
Ja, dat is een hele simpele, maar wel effectief.
Ja. Ja.
En uiteindelijk vertellen die ook iets over het gedrag van het wild gedurende de dag. En wat ik ook wel zie is dat, met name zeg maar, als het gaat ook om het wild wat zich in de dekking ophoudt, hè, dus echt gewoon in de struiken buiten het zicht, dat je wel ziet dat ze overdag toch best wel wat actief zijn. Mijn eigen inzicht is ook wel, dan zijn er veel mensen aan het werk en die lopen niet met z'n allen door het bos. En dat juist in de momenten dat er gerecreëerd wordt, einde van de dag ook, dat het zich wat minder snel laat zien. Dat kan een tijdelijke situatie zijn, wellicht dat straks weer beter wordt. Maar dat is zeker afgelopen jaar, vind ik het altijd opvallend.
Ja, dat heeft wellicht inderdaad met die corona te maken.
Dat zou goed kunnen, ja, het staat er natuurlijk niet, niet bij.
Nee,
maar het is wel een observatie die wij niet alleen doen binnen onze WBE, maar ook daarbuiten.
Ja.
En het kan natuurlijk verschillen per gebied. En kijk, reewild gedraagt zich in dit gebied natuurlijk ook weer anders dan bijvoorbeeld in de klei van Zeeland en in het West-Brabantse gebied. En want daar heb je ook gewoon soms de grote open vlakte en daar gedraagt het zich veel zichtbaarder. En is meer de afstand, het veiligheidsgevoel voor het ree. Niet zozeer het feit dat het zich in de dekking kan terugtrekken.
Dat is wel een mooi onderscheid, ja.
Ja, dus die veldreeën die gedragen zich ook heel anders. En je ziet ook dat bijvoorbeeld zeg maar, zo'n model van Haaft daar veel minder rekening mee houdt. Hè. Dus je ziet ook dat die draagkrachtmodellen, die zijn ook aan herijking toe.
Ja, zou je kunnen zeggen dat dat model enigszins verouderd is?
Houdt eigenlijk rekening natuurlijk met een situatie waarbij het reewild zich met name in dat typische reewildlandschap ophield. Hè. Toch meer de afwisseling van bos en open land, de combinatie bos-agrarisch gebied. En de verspreiding is natuurlijk de afgelopen decennia enorm toegenomen, waardoor ze ook in gebieden zitten waar in de tijd dat het model werd ontwikkeld gewoon nog veel minder reewild zat. Dus daarmee niet zeggen dat het model niet klopt, alleen het model hield met wat minder verschillende gebiedstypen rekening.
Moet het wel geactualiseerd worden op termijn. Natuurlijk.
Precies, daar wordt ook onderzoek aan gedaan. Je ziet ook wel dat omringende landen daar hard mee bezig zijn. We zijn natuurlijk als Nederland een klein land zou je kunnen zeggen, ook als het gaat om wildbeheer. En onze omringende landen zijn daar ook in wetenschappelijk opzicht heel veel verder mee.
Ja, is dat
zo? Ja, Duitsland, Frankrijk, België, die zijn daar veel nadrukkelijker mee bezig.
Heeft dat met grootte te maken? Of met
dat heeft met grootte te maken, dat heeft ook met belangen te maken. Kijk, het belang van ons buitengebied is veel kleiner geworden de afgelopen decennia. Ten opzichte van het belang van het verstedelijkte gebied. En je ziet dat in de ons omringende landen nog heel anders is. En daar is ook zeg maar, dat wildbeheer dus ook een veel belangrijker onderdeel van de functie van dat buitengebied.
Ja.
Zowel in ecologisch opzicht als in productie opzicht. Wat ik net aanhaalde, het voorbeeld van een van de terreinbeherende organisaties die inderdaad aan bosverjonging moet doen. Hè? Ook vanuit een niet alleen vanuit een productieopzicht, maar ook vanuit een strategische, klimatologische opgave. Die zal gedurende een paar jaar steviger moeten ingrijpen op die reewildstand.
Ja.
Dan wanneer daar geen functie aan wordt gegeven. Of in ieder geval niet een functie wordt gegeven waarvoor die bosverjonging nodig is.
Ja. Echt ook wel een onderligger hè, van waarom dat nou echt nodig is.
Ja, hè, maar goed, daar kun je mee spelen. Een mooi voorbeeld wat ik daar... En spelen klinkt misschien wat... Dat is misschien het juiste woord. Maar het is wel zo, zeg maar, dat uiteindelijk wildbeheer meerdere dingen doet. Het betekent iets voor de populatie reeën. Het betekent ook iets voor het gebied waarin die reeën leven.
Ja.
En het is dus denk ik, en dat zal bij Vereniging het Ree ook benadrukt zijn, het gezondheid van het ree is één aspect, de belangen van het gebied zijn een ander aspect, verkeersveiligheid is een aspect, en dat geheel moet je wegen En bijvoorbeeld het Kovelsbos is natuurlijk eigenlijk een soort van oase, zou je kunnen zeggen, tussen een aantal drukke verbindingswegen in. Maar is eigenlijk, als je het goed beschouwt, een uitloper van het leefgebied waar de Europaweg A270 doorheen is gelegd.
Gelegd, hè?
Later. Dus, ik zag laatst een heel mooi plaatje en daar stond op van het hert steekt de weg over. Maar het andere inzicht was, de weg loopt door het leefgebied van het hert.
Ja, ja,
en dat is daar ook zo.
Ja,
En daarmee zie je dus ook dat er gewoon heel veel migratie optreedt in bepaalde tijden van het jaar. Eigenlijk het hele jaar wel, maar met name rond de territoriale drift die zo'n beetje in maart, april ontstaat. En de bronst in juli, augustus.
En zien we ze dan over die weg heen lopen? Dat hebben we nog niet zo meegemaakt, moet ik zeggen.
Ze lopen er ook gewoon langs.
Ja.
Hè? Dus ze lopen
ook
echt.
Gezien.
Maar ze steken daar inderdaad over. En vaak de vroege ochtend. Soms ook wel gewoon 's nachts, maar vaak de vroege ochtend.
Naar de andere kant.
Ja, naar de andere kant. Ja. En dan migreert het eigenlijk gewoon in de richting van de Stiphoutse bossen, maar ook in de richting van Nuenen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk in dezelfde richting.
Ja.
En bijvoorbeeld met zo'n wildcamera, dan zeggen jullie van, nou goed, het is duidelijk dat er een x-aantal in het faunaplan staat, dus aan zoveel reden die uitgenomen moeten worden, heb ik me laten vertellen, zoals dat heet.
Ja.
En hoe tellen jullie dan? Je ziet natuurlijk maar een klein aantal reden.
Ja.
Is daar een model voor? Een soort vertaling waarin je zegt, nou, als je er 4 ziet, dan zitten er 10? Of?
Nee, kijk, er zijn denk ik een aantal, dus we hebben de trendtelling die ik al noemde.
Ja.
En die trendtelling die wordt altijd op exact dezelfde wijze uitgevoerd. Dus daar is een vaststaande route voor en er is een vaststaand tijdsvak voor. En dat tellen we feitelijk in 3 tijdvakken. Vrijdagavond, een zaterdagochtend en een zaterdagavond.
Ja.
Dan doen we op exact hetzelfde moment van het jaar. En het kan best zijn dat we het ene jaar van alles tellen en het andere jaar heel weinig. En dat kan natuurlijk, want het kan zo zijn dat het weer verschilt. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je iets niet ziet. Ja. Als het gaat om de benaderde werkelijke stand, zoals wij die noemen. En dat heet ook niet voor niets de benaderde werkelijke stand.
Ja.
Want de benaderde werkelijke stand geeft al aan, we weten nooit exact hoeveel ergens aanwezig is.
En dat heeft gewoon. Hoe je dan dat benaderde? Wat is dat?
Dat is veldkennis. Dus dat betekent dat je als jager, wildbeheerder, dat je het veld ingaat om. In mijn geval ben ik wekelijks, vaak 2 keer per week ben ik in het veld. Dat je observeert. En daarvoor hebben we een aantal andere attributen ook aan tafel, liggen. Dus dat is verrekijker, dat is een spottingscope. Dus je probeert op alle mogelijke manieren vast te stellen van waar is het wild, waar wil het zijn, wat loopt er, geit, kalf, bok, jong, oud.
Maar er is dus niet een rekenmodel wat zegt, als ik het 4 zie, dan zijn het er aanwezig, dan schat ik in dat er zoveel daadwerkelijk zijn.
Nou, kijk, op basis van wat je ziet,
kun
je een redelijke inschatting maken van wat er daadwerkelijk is.
Ja. Ja.
Dus we geven een stand op waarvan wij denken dat die dicht bij de waarheid zit.
En hoe komen jullie dan tot de stand die dicht bij de waarheid zit? Is dat dan toch iets van een x-percentage zie je en een ander percentage dus niet?
Of? Nou, een ongeveer een gulden regel is dat de helft van wat je ziet, wat je kunt observeren, dat er ook daadwerkelijk is. Maar kijk, bij het ene gebiedstype zul je dichter bij die 100% komen dan in de ander.
Ik kan me voorstellen, met name bij dat veldregen, de slechtste afstand, zeg maar.
Bij een veldregen is het veel makkelijker om vast te stellen wat er zit.
Ja.
Zeker ook in de winterperiode, omdat het in sprongen zich ophoudt.
Ja.
Dus dan kun je veel makkelijker de hele populatie bij elkaar zien.
Ja.
En in het bos is dat gewoon veel lastiger.
Ja.
En onlangs heb ik een tweetal reeën kreeg ik door, die waren aangereden op de Gerwisweg. Dat waren 2 bokken op leeftijd die ik nog nooit had gezien.
Oh, ja.
Dus je kunt verrast worden.
Ja.
Maar goed, dat ik ze niet gezien heb, wil niet zeggen dat ik ze had kunnen zien. Want het kan best zijn dat ze van verder zijn aankomen lopen.
Ja?
Dus dat
maakt natuurlijk veel afstanden.
Ja, dus die migratie, dat is natuurlijk wel iets wat continu gebeurt.
Nou ligt hier de wildcamera en de verrekijker zie ik liggen, gebruikt zoveel.
Ja.
En dat zijn, dat zijn niet de verrekijkers van een paar tientjes, maar dat zijn de echte verrekijkers.
Ja, nou is, ja. Dit is dit nog niet, niet de top. De top zit natuurlijk inderdaad bij een paar merken. Maar dit is in ieder geval wel gewoon heel fijn. Hè? Wat belangrijk is. Kijk, uiteindelijk wat we bij een reden natuurlijk belangrijk vinden, is dat we vaststellen. Van nou ja, heb ik te maken met een mannelijk of vrouwelijk ree? Nou, we weten allemaal dat niet per definitie aan het gewei is af te leiden. Ja. Maar wel aan een aantal andere kenmerken, waaronder het schotje. In sommige delen van het jaar is het veel moeilijker te zien dan in andere tijden. Hè. In de winter springt het er wel uit, maar in sommige delen van het voorjaar en de zomer is het heel moeilijk te zien.
Ja.
Dus goed observeren en het gedrag observeren, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En daar zijn deze hulpmiddelen echt wel essentieel voor.
Want naast de verrekijker staat een soort van telescoop.
Ja, dat is een goed Nederlands woord, een spottingscoop.
Ja.
En die heeft een veel grotere vergroting.
Daar haal je bijvoorbeeld de reen nog meer dichterbij dan met de verrekijker.
Ja. Ja. Ja, en dat is ook om echt gewoon goed te kunnen bekijken op een grotere afstand van waar heb ik mee te maken.
Ja.
Want wat ik al zei, van ik vind het gewoon belangrijk om die uiterlijke kenmerken van het ree gewoon goed te kunnen beoordelen. Om vast te stellen, wat ik al zei, sowieso man-vrouw, maar ook wat is de conditie van het ree? Hoe gedraagt hij zich? Hoe ziet de vacht eruit? Zijn er bepaalde ontstekingen die bijvoorbeeld zich ergens bevinden? Ik heb een paar jaar geleden een geitkalf geschoten wat met een gebroken voorpoot liep. Maar dat had ik eigenlijk niet gezien als ik dat niet goed dichtbij had kunnen halen.
Maak je dan ook nog een selectie bijvoorbeeld? Als je zegt, van, nou, er moeten zoveel reeën geschoten worden of zoveel... Nou, hou ik maar even bij reeën.
Ja.
Reebokken. Pakken jullie dan de zwakke reeën eruit of is dat geen criterium?
Nou, kijk, op het moment dat we die natuurlijk gewoon goed kunnen identificeren wel.
Ja.
Maar dat kan niet altijd. En het is ook niet zo dat een dier natuurlijk het hele jaar door zwak is. Dat kan ook een oorzaak hebben. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook binnen het faunabeheerplan ook sowieso de mogelijkheid, ook zonder rekening te houden met het afschotplan, dat op het moment dat we een zwak dier tegenkomen, bijvoorbeeld omdat het een infectie heeft, omdat het een aanrijding heeft gehad, en dat kan van alles zijn, om dat ook te schieten.
Ja.
Vanuit dierenwelzijns oogpunt.
Ja.
Dus dat sowieso. Maar we kijken inderdaad wel, en daar houdt ook het afschot rekening mee, we kijken wel naar een onderverdeling van jong tot oud, waarbij de focus is op de jonge en de echt oude klasse. Ja. En uit de volwassen stand, er staat de volwassen reeën, zeg maar tussen de 3 en de 6 jaar, schieten we het minst. Dus daar zit ook wel een bepaalde nadruk in.
En waarom is dat?
Omdat feitelijk, zeg maar, je daarmee ook nabootst dat de zwakkere dieren in de populatie ook vaak als eerste natuurlijk de slachtoffer vallen aan een predator.
Ja.
En in dat opzicht zijn natuurlijk vaak de kalveren ook degene die, ook bijvoorbeeld als het de winter slecht is, het soms ook niet halen.
Ja.
En een oudere reebok bijvoorbeeld soms ook wordt verdreven en daarmee ten prooi valt aan het verkeer. Ja, dus we proberen dat soort gevallen daarmee ook te voorkomen.
Ja. Hoe kijken jullie naar de introductie van de wolf?
Ja, dat is een interessante. Kijk, ik denk dat de wolf is er. Die kiest ervoor om zelf aan te komen lopen. Dus in dat opzicht denk ik dat hij ook een bestaansrecht daarmee afdwingt. Ik denk wel dat op het moment dat je kijkt naar de wolf in relatie tot Reewild, dan zie je dat Reewild zich uiteraard ook aanpast aan wat de wolf doet. Wat kan betekenen dat het zich wegtrekt uit een bepaald deel waar een wolf zich ophoudt. Dat kan dus ook een impact hebben op
de flora.
Dat kan een positieve, dat kan ook een negatieve impact hebben op andere aspecten. Hè? Want wat ik net zei, van het kan zijn dat je op een gegeven moment ergens een populatie van 10 ziet verdubbelen of verdrievoudigen. Omdat er ergens iets gebeurd is, ergens verstoring is gekomen en het wild zich gaat verspreiden. En de vraag is natuurlijk ook van wat de predatie uiteindelijk doet met de stand. En die discussie wordt natuurlijk op de Veluwe, zie je die wat nadrukkelijker gevoerd worden. Ja. Hè, van wat is de impact uiteindelijk van de wolf op de stand van het wild daar. En uiteraard is er een impact. De vraag is of datgene wat je wilt bereiken met de aanwezige wolven wordt bereikt. En wat uiteindelijk natuurlijk de ontwikkeling van de populatie van de wolf in zijn totaliteit betekent voor een gebied. Niet alleen voor reeën, maar ook voor andere soorten en andere belangen. En ik denk dat dat een bredere discussie is. En die laat zich niet zo makkelijk voorspellen. Ik denk dat dat iets is waar we in Nederland over het algemeen toch ook wel moeite mee hebben om dat goed te doorzien. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat we een zeer versnipperd landschap natuurlijk kennen. We hebben geen hele grote uitgestrekte natuurgebieden waarin je een populatie relatief vrijelijk zijn gang kunt laten gaan. We hebben altijd te maken met verschillende belangen die gediend moeten worden. Ja. En dat is denk ik een hele interessante maatschappelijke discussie. En ik kan niet voorspellen hoe die eindigt, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om er een goede dialoog met elkaar over te voeren. En vooral ook niet te veel in de verschillende uitersten van de discussie te blijven staan, omdat je daarmee niet... Uiteindelijk denk ik recht doet ook aan de complexiteit van zo'n discussie.
Het gaat die wolfstand of het aantal wolven in de regio straks ook meespelen bijvoorbeeld dit jaar in een faunabeheersplan?
Nou, op dit moment niet. Op dit moment niet. Nee, kijk, ik denk sowieso dat de aanwezigheid van de wolf in Brabant is daar staan we feitelijk aan het begin van, zou je kunnen zeggen. Er is er één die... redelijk permanent zich lijkt te hebben gevestigd op de Strabrechtzijde. Maar die is ook wel eens een keer een aantal maanden weer terug Duitsland ingetrokken. Dus de vraag is hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Maar ook wat dat dus betekent voor omliggende gebieden. Gaat zo'n wolf zich toeleggen op het wild of op de aanwezige landbouwdieren? Er zijn ook al aanwijzingen voor dat op het moment dat een wolf zich wat meer toelegt op die landbouwhuisdieren en dat overgeeft aan het nageslacht, dat ook in die imprinting betekent dat er dus wellicht een keuze wordt gemaakt voor andere prooidieren. Dus ik denk dat het een vrij complex samenspel is en dat die wolf die pakt niet zomaar het wild zo van dat is voor mij bedoeld. Dat ligt wat complexer en genuanceerder.
En jullie WBE, zijn jullie nou allemaal vrijwilligers of zijn er ook mensen in loondienst?
Het zijn allemaal vrijwilligers.
Dat is gefinancierd?
Dat zijn allemaal vrijwilligers.
Allemaal vrijwilligers, ja.
En dat zijn dus zowel jachthouders, dus degene die een bepaald gebied hebben waar jacht en beheer schadebestrijding wordt gedaan. Ja. En we hebben een driekoppig bestuur wat daar verschillende taken in uitvoert. Hè. Met name dus in de richting van de verantwoording richting provincie.
Ja, dat moet wel op orde zijn. Dus het vraagt wel een mate voor professionaliteit.
Ja, en daar zijn ook de nodige systemen voor ingericht om dat te doen. Ja. Maar ook gesprek met andere belanghebbenden in het buitengebied. Ja. Hè. Zowel gemeenten als verschillende andere organisaties die actief zijn.
Wat zijn voorbeelden van systemen die nou zijn ingericht?
Bijvoorbeeld het belangrijkste denk ik om te noemen is het faunaregistratiesysteem. Ja. Het FRS, er zijn in de landen verschillende systemen die worden gebruikt, maar het FRS is het meest wijdverbreide systeem. Ja. En dat is feitelijk een portaal waarin het resultaat van wildbeheer wordt ingegeven, waar tellingen worden verzameld. Waarin ook verschillende documentatie wordt gedeeld als het gaat om machtigingen. Dus het is eigenlijk een systeem om het geheel van wildbeheer te organiseren en daarmee dus ook de output te geven voor bijvoorbeeld het faunabeheerplan wat geëvalueerd wordt.
Ja, en dat is dus helemaal met vrijwilligers.
Dus vanuit de wildbeheereenheid wordt alles vrijwillig gedaan. Ja. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld in toenemende mate er ook wel wordt gekeken naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld via een combinatie van samenwerkende partijen natuurtoezicht te organiseren. Wat we natuurlijk ook zien is dat de overheid een terugtrekkende beweging heeft gemaakt uit het buitengebied. Dat zien we natuurlijk in alle overlast, milieudelicten, maar ook als het gaat om stroperij, noem maar op. Tot op het niveau van het verbaliseren van loslopende honden.
Ja, ook dat.
En de mensen die dat doen, die doen dat met heel veel toewijding en heel veel passie en onkundigheid. Ja. Alleen het buitengebied is groot. En de capaciteit bij politie en andere partijen die boa's in dienst hebben, is soms beperkt. Ja. Dus je merkt wel dat er wordt gekeken naar andere modellen, waarbij bijvoorbeeld met bestaande boa's ook kan worden gewerkt om met name zeg maar in het buitengebied ook op andere momenten van de dag, behalve de diensttijd, ook toezicht te houden. Ja. Maar over het algemeen kun je stellen dat WBE is gewoon vrijwillige organisatie.
Vrijwillige organisatie, maar je wordt niet zomaar jager.
Nee. Nee, daar moet je inderdaad wel een opleiding voor doen.
Hoe ziet die eruit?
Die opleiding die kent een aantal aspecten. Die kent een belangrijk theoretisch deel, wat zowel gaat over natuurbeleid, ecologie. Er wordt gekeken naar dierziektes, er wordt gekeken naar wet- en regelgeving. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar eigenlijk alles wat bij het jachtbedrijf hoort, maar ook gewoon bij het kennen van elementen van de natuur hoort daarbij. En er zijn een aantal praktische onderdelen en dat is omgang met wapens, uiteraard een belangrijk stukje veiligheid. Dat moet je op alle onderdelen met goed gevolg afleggen. Dat is ook een door de minister erkend examen.
Hoe lang duurt zo'n opleiding?
Nou, ongeveer zeg maar een jaar.
Een jaar?
Ja. Ja. En ik denk dat in heel veel gevallen dat mensen dat jaar ook wel nodig hebben. Maar het is in heel veel gevallen denk ik ook voor de meeste mensen de passie. Net zoals je natuurlijk verschillende andere opleidingen hebt. Ja, als daar je interesse ligt, ook in het buitengebied, in de natuur, ja, dan is dat iets wat je graag doet. En daarbovenop komen verschillende andere soorten opleidingen die meer te maken hebben met soms een specialisatie. En je ziet ook dat bijvoorbeeld wildhygiëne, als je wild ook in de handel zou willen brengen, dan moet je dat ook keuren.
Ja.
Met de Afrikaanse varkenspest op dit moment is dat natuurlijk belangrijk. Hè? Ook snappen van welke verschijnselen gaan daarmee gepaard. Dus in staat zijn om te beoordelen of een dier gezond is of niet. Aan de hand van organen, aanwezige parasieten, algemeen voorkomen van een dier. Dat soort zaken worden steeds belangrijk.
Ja, er zijn specialisaties die je dan kunt...
Ja, en dat hoort niet bij, er is altijd een bepaalde basiskennis die je nodig hebt. Maar bijvoorbeeld als ik zeg van ik zou iets niet voor eigen consumptie gebruiken, maar ik zou dat in de handel brengen. Stel dat, dat is niet gezegd dat al gebeurt, maar dan heb je dat wel nodig.
Ja. Ja. En wordt dat ook vereist of is dat?
In de handel wordt dat sowieso vereist. Dus als ik naar een poelier toe zou gaan, dan zou die poelier dat ook omvragen. Die heeft die gezondheidsverklaring nodig van zoals dat heet, gekwalificeerd persoon.
Ja.
Om het dier ook aan te nemen.
Hoe is dat nou voor jou? Hebben jullie daarmee te maken? We hadden straks het voorgesprek ook al even over. Hè? Want ik heb voor jou ook nog iemand afgesproken die jaagt. Hè?
Ja.
En dan valt me de passie op en de betrokkenheid bij de natuur en de liefde voor dieren. Hè?
Ja.
En je hoort natuurlijk ook wel eens anders die jagers die dan die arme hertjes doodschieten. Hè? Hoe is dat dan voor jullie om dat te horen? En horen jullie dat wel eens? Of
ja, dat komt voor. Ik moet wel zeggen dat op het moment, zeker als ik mensen in het buitengebied spreek, dat over het algemeen de reacties gewoon heel genuanceerd zijn en ook vooral geïnteresseerd.
Ja, het is wel aan het veranderen.
Ja, en ik denk ook wel dat het helpt op het moment dat je het gesprek voert. Hè? Ja. Op het moment dat je het gesprek niet voert, dan is de kans groot dat mensen iets over je vinden en willen vinden. En dat is ook begrijpelijk. En ik denk datgene wat wij doen, maar ook wat we kunnen vertellen en wat we te delen hebben, dat toch door heel veel mensen ook interessant wordt gevonden. Maar dat er ook voldoende draagvlak bestaat op basis van datgene wat we ook aangeven als argument. En ik denk dat... kijk, niet iedereen hoeft van mij te jagen. Aan de andere kant denk ik ook dat we met elkaar moeten realiseren dat datgene wat we met elkaar hebben, dat ook iets is wat we actief toch moeten beheren. Als we in ieder geval bepaalde doelstellingen hebben.
Ja.
En kijk, als we dat loslaten, is dat misschien een ander verhaal.
Ja.
Maar ik denk dat, hè, om het toch even op het reet terug te brengen. Ja, ik denk dat dat een reeboldpopulatie, een goede gezonde reeboldpopulatie, heeft ook gewoon baat bij een goed beheer. En ik denk dat iedereen daarvan profiteert die ook iets op heeft met de natuur. Als het gaat om het zien van het wild, als het gaat om het hebben van een doelstelling met een bepaald gebied. Ja, en ik denk dat de jagers ook wel de opdracht hebben om dat verhaal te vertellen. En op het moment dat je het niet vertelt, wat ik al zei, dan vullen anderen dat voor je in. En dat is niet bepaald altijd positief.
Ja, hoe doen jullie dat concreet? Jullie maken echt wel beweging, hè? Om zeg maar te verbinden met de staatsbosbeheer, met de IVN zelfs.
Ja. Nou ja, ik denk lokaal betekent dat inderdaad om in gesprek te zijn met iedereen die met dat buitengebied wat te maken heeft. De IVN was voor ons ook een hele logische partij om mee in gesprek te zijn. En IVN heeft zich ook altijd heel geïnteresseerd opgesteld. En anderhalf jaar geleden zijn we ook gevraagd om het lidmaatschap van het natuurplatform Helmond te overwegen.
Van het natuurplatform, er zitten heel veel partijen in rondom natuur
van Helmond. Ja, er zitten verschillende partijen in, van Groei en Bloei tot IVN. Ja. Maar wel heel duidelijk en gemeenschappelijk een bepaald belang in een goed natuurbeleid. En daarmee ook een heel duidelijke stem richting bijvoorbeeld de gemeente. Ja. Het delen van kennis. Het zorgen voor bijvoorbeeld de natuurmarkt. Waar anderen ook informatie kunnen krijgen en ook in contact kunnen komen. En ik denk dat een heel goed middel is om partijen met verschillende activiteiten, waaronder wij ook, om die voor het voetlicht te brengen.
Ja. Veel meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ja, precies. En bijvoorbeeld ook zeg maar, als het gaat om advisering richting bijvoorbeeld een gemeente, ook met elkaar vast te stellen van is bijvoorbeeld zeg maar die strook langs die weg met die mooie bloemen of die waardevolle bloemen voor die insecten, is dat daar wel de meest geschikte plek, gegeven het feit dat daar misschien ook iets tussen staat wat die reeën heel lekker vinden, maar daar staan ze wel 2 meter naast de weg. Ja. Ja. En misschien worden ze aan het zicht onttrokken door wat er in de berm groeit. Ja. Dat is een klein voorbeeld, maar dat is wel bijvoorbeeld iets wat je in die gezamenlijkheid veel beter kunt beoordelen. En dan ook advies kunt geven.
En als je nou gaat jagen in een gebied, daar lopen mensen rond.
Ja.
Hoe dragen jullie zorg voor de veiligheid? Want je zet het bos niet af, hè?
Dus, nee. Nou ja, kijk, een belangrijk onderdeel wat ik al zei van de opleiding is veiligheid.
Ja.
En veiligheid bestaat uit een aantal aspecten. Maar een van die aspecten is inderdaad die omgeving. En in de gaten hebben wat in die omgeving gebeurt. Ja. Kijk, een van de principes waar nooit aan getornd wordt, is dat een kogel altijd in bodem terecht moet komen. Dus een boom bijvoorbeeld is geen, zoals wij dat noemen, kogelvang. Nee. Dus dat betekent dat we altijd van boven naar beneden schieten. En dat vraagt dus ook om te zorgen voor de juiste plek in het terrein. Nou, dat is bijvoorbeeld niet bij de openbare weg. Dus er zijn allerlei randvoorwaarden waar je natuurlijk zelf als jager naar moet kijken om te zorgen dat je inderdaad een veilig schot kunt afgeven. Nee. En wat wij ook vaak doen is, we bekijken van waar zijn de plekken waar reeën naar buiten komen, waar je geen wandelaars hebt, waar je geen kans hebt op een mountainbiker. Om op die manier ook gewoon sowieso te zorgen voor het feit dat je A, veilig schiet, maar ook dat je niemand onaangenaam verrast. Kijk, en een van de moeilijkheden waar we natuurlijk mee te maken hebben, is dat we vanuit de wet nog niet worden toegestaan om een geluiddemper te gebruiken.
Is dat zo?
Ja. De wet is eigenlijk heel, heel simpel.
Wat is de ratio daarvoor?
Ja, dat is een hele goeie. Eigenlijk is het zo dat de Arbo-wet zegt dat iedere professional, maar ook professionele vrijwilliger, beschermd moet worden. En dat moet je doen door naar een bronaanpak te gaan, voordat je gaat naar bijvoorbeeld het gebruiken van gehoorbescherming. Dus je moet altijd de bronaanpak voorop stellen. Alleen, er is een onderscheid gemaakt door de minister van Justitie, waarbij professionals, en dat kunnen mensen zijn die in dienst zijn van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, wel een geluiddemper mogen gebruiken, maar een vrijwillige jager-wildbeheerder mag dat niet.
Dezelfde bron, zou je denken.
Dat is wel de bron. Ja. En ja, onze stelling is dan ook van, nou ja, dit is heel raar. Ja. En bovendien is het tegenwoordig ook volstrekt achterhaald. Want vroeger was het misschien zo dat een stroper gebruik maakte van een geluiddemper en daarmee dus niet opviel in het buitengebied. En de politie dus niet precies kon vaststellen waar die zich bevond. Maar dat is tegenwoordig totaal achterhaald, omdat de techniek zo ver is voortgeschreden dat je ziet dat stropers tegenwoordig schieten met op luchtdruk gebaseerde wapens, die veel krachtiger zijn dan de meeste vuurwapens en vaak ook geïntegreerde demping hebben. Dus ja, het al dan niet op de markt hebben van een demper is absoluut geen onderscheidend middel meer. Nee. Maar voor... Ja, wat ik al zei, ja, het zou voor jagers zou dat gewoon heel prettig zijn. Ja. Ook, want een jager is er niet op uit om mensen schrik aan te jagen. Ja. En daarnaast is het ook gewoon veel beter voor uiteindelijk, gewoon überhaupt ook voor het gedrag van het wild.
Ja. 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 En hebben jullie, werken jullie ook met... Ik heb je op een ander stuk van met stagiaires, hebben jullie dat, of leerlingen? Of
ja, nou wat we doen, wat we wel doen, hè, er zijn natuurlijk mensen die beginnen met...
Zo'n meestergezel.
Ja, precies, ja, dat noemen wij het mentorschap, binnen de jagersgemeenschap. En daar heb je dus inderdaad zeg maar, dan een traject waarbij iemand gedurende een jaar of twee jaar meeloopt... En zaken meemaakt. Dat betekent ook gewoon meehelpen als het gaat om werkzaamheden in het veld. Dat gaat om tellingen. Dus dat kan om van alles gaan. Maar inderdaad, juist ook bedoeld om de fijne kneepjes mee te krijgen. En van waar let je dan op? Ja. Dat is,
echt te beleven.
Ja.
Mooi. Ik kijk nog eens even naar mijn lijstje. Volgens mij hebben we veel vragen aan bod gehad, opleiding gehad, en er is een bepaald seizoen in Nederland, jachtseizoen, hè? Is dat...
Ja, dat is natuurlijk van oudsher was dat, en het is er nog wel, maar als je gaat kijken naar specifieke dree, dan loopt er een andere periode, omdat we, en dat verschilt ook wel weer per provincie. Maar in Brabant is het zo dat de reebokken vanaf 1 april geschoten worden tot eind september. Mm. En het vrouwelijk wild vanaf begin september tot eind maart. Waarbij dan nog verschil wordt gemaakt tussen de jonge dieren en de oudere dieren. Dus de jongere dieren eerst, de oudere dieren als laatst. Dus feitelijk zeg maar, loopt dat dus het hele jaar door.
Ja.
Waarbij je wel ziet hè, dat zeker in de periodes waarin het wild zich veel minder laat zien, dat het ook zeg maar, qua afschot ook gewoon veel rustiger is. Ja. En het hangt er dus ook vanaf, hè, van heb je inderdaad aanleiding om te denken dat er ergens een dier rondloopt wat zwak is. Soms worden we daarover getipt. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een aanval door een loslopende hond op een reebok.
Oh, ja.
Die was aan de achterkant helemaal kapot gebeten, maar was wel weggekomen. Ja, daar moet je dan echt achteraan om die uiteindelijk binnen te kunnen krijgen. Ja, soms lukt dat en soms lukt dat niet. En
hoe vinden jullie dat dan?
Nou ja, kijk, uiteindelijk is een ree natuurlijk niet hetzelfde als bijvoorbeeld een wild zwijn. Een wild zwijn kan echt kilometers lopen. En dus de vraag is van, oké, is dat specifieke gebied ook het gebied waar die zich ophoudt?
Ja.
Bij reewild is dat natuurlijk wat anders. Dus de kans dat je die in datzelfde gebied, en dat hoeft niet op dezelfde 100 meter te zijn, kan ook wat verder zijn, maar dat je die daar wel tegenkomt, die kans is natuurlijk groter.
Ja. Jullie kennen natuurlijk de goede weg in zo'n gebied.
Ja.
Reewissels kennen jullie. Ja.
Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Hè? Ree is een behoorlijk stressvol, snel te stressen dier. Ja. Dus heel veel reeën die, en dat zal misschien ook bij die Stichting Opvang Reewild ook wel genoemd zijn, is dat een dier wat enorm in de stress zit, ook gewoon daaraan dood kan gaan zonder fysieke verwondingen te hebben. Ja. En dat zien we ook wel vaker, hè? Dat een ree ergens wordt bevrijd, vastgelopen in een tuin of op een begraafplaats of waar dan ook. En weer wordt losgelaten en 100 meter later omvalt.
Ja, dat heb ik gehoord. Ja.
Maar dat betekent het inderdaad dat we wel gewoon soms echt even een aantal dagen of soms weken ergens achteraan zitten. En dat ergens achteraan zitten betekent dan, we stellen ons op in het bos en we kijken, we gaan er niet actief achteraan in de zin van met honden of want dat werkt bij wat niet, hè, uiteindelijk.
Nee, want dan zijn ze te gestrest, dan lopen ze weg.
Ja, dan zijn ze te gestrest, maar dat is ook inderdaad niet effectief. Ja. Dat is goed, vriend. Jij moet wel even tanden poetsen, kerel. Wil je
dan
meekomen? Ja, je tandenborstel ligt op de badkamer. Ik kom zo even naar je toe, oké? Okay? Als je eerst even tanden poetst, kom ik naar je toe.
Nou, we zijn zo klaar.
Ja.
Ik wil één vraag. Specifiek voor het Kolversbos, heb je daar, hoeveel GGZ er? Heb je er enig idee?
Ja, dat is een goede vraag. Want, en die had ik natuurlijk ook wel inderdaad een beetje aanzien komen. Ja. Kijk, er wordt bij het Kolversbos behoorlijk gemigreerd. Dus er zijn veel reeën die daar de Europaweg oversteken. Dus ik denk dat we daar elk jaar tussen de 5 en de 10 eronder de auto lopen.
Echt,
ja, dus dat betekent dat er nog veel meer ook succesvol oversteken.
Ja.
Want het is, hè, wat ik al zei, het is niet alleen het Kolversbos is een leefgebied, maar het is eigenlijk natuurlijk een onderdeel van een groter leefgebied. Ja. Maar ik denk zeg maar tussen de 5 en de 10 reeën zullen daar altijd zitten.
In dat
gebied, ja.
Ja. En Kolversbos, daar komen jullie ook? Of daar,
ja, dat is ook onderdeel van ons werkgebied. Ja. Het hoort wel bij, wat ik ook al zei, bij een groter gebied wat beheerd wordt. Er wordt eigenlijk zeg maar vanaf Kolversbos tot aan de Stiphoutse bossen eigenlijk dat hele gebied wordt als één gezien.
Ja, dat snap ik ook wel. Er loopt ook echt wel die weg doorheen.
Maar we proberen wel aandacht te geven ook aan Kolversbos, met name in de periode dat er dus inderdaad ook gewoon veel aanrijdingen plaatsvinden. Dus dat is met name het vroege voorjaar en rond de bronst en rond de wisseling van de klok, dus van de zomertijd naar de wintertijd.
Ja. Ja, ik zie er ook wel eens eentje. De laatste eentje gezien die echt gewoon aan de weg staat.
Ja.
En dat het verkeer raast er langs en blijft daar gewoon staan.
Ja.
Dat is toch heel bijzonder.
Ja, ja. Daar zijn ze gewoon heel helemaal aan gewend ook.
Ja.
Als je stopt en uitstapt, dan...
Dan is hij er
weg.
Ja. Zijn er nog dingen die je zelf graag even wel kwijt wil over het jagen en over het regen?
Wat heel belangrijk is voor een gezonde reewildpopulatie is A natuurlijk een goed beheer. Hè? Maar de basis is natuurlijk dat een gebied met een goede ecologische draagkracht er is om te zorgen dat dat ree zijn voedsel en zijn dekking kan vinden. Maar het andere is, en dat is denk ik, dat is een nog veel belangrijker, dat is ook het gedrag van mensen die recreëren in de natuur of die geïnteresseerd zijn in die natuur en op zoek gaan naar. Want ik denk dat Reewild prima omgaat met recreanten, zolang ze zich op paden begeven. Ja. En ik denk dat heel veel recreanten met honden niet doorhebben wat loslopende honden met reeën doen. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat er loslopende honden achter reeën aan zaten en de mensen waren de hond kwijt. En die hebben 5 minuten gefloten en uiteindelijk komt de hond terug. Die hebben geen idee wat die hond in de tussentijd gedaan heeft.
Ja.
En dat is denk ik een van de grootste problemen in het buitengebied. Ja. Waar denk ik ook gewoon meer aandacht voor zou mogen komen. Waarbij mensen ook gewoon naar hun eigen gedrag moeten kijken. Ja. Hè? Van hoe zorg ik nou ook als ik daar in die natuur ben, dat ik goed voor die natuur zorg.
Ja. En dat is niet je hond loslaten.
Want zelfs een hond die op het eerste oog geen vlieg kwaad lijkt te doen, kan zich bij een ree totaal anders gedragen. En dat weten mensen op voorhand vaak niet.
Ja, mevrouw Rodrigo zei in het interview, mijn fikkie doet dat niet, maar alle fikkies
doen dat. Alle fikkies doen dat, ja. Zelfs de fikkies van 12 jaar oud, die rustig achter iemand aanschokken, als ze de geur van een ree in de neus krijgen, dan kan het zo misgaan. Ja.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Met het interview van Christiaan van Dalen over het beheer van het ree, met name, zijn we toegekomen aan het einde van deze podcast Het Ree. We hebben veel besproken over het ree. We zijn bezig geweest met zijn geschiedenis, de aantallen reeën die leven. We hebben het gehad over de biologische kenmerken over het leefgebied, het gedrag van het ree, de communicatie. En we hebben ook stilgestaan bij zijn voeding en de voortplanting. Ten slotte, de wat andere thema's, zoals bijvoorbeeld de gevaren waaraan het ree voortdurend is blootgesteld. Maar ook de sporen van het ree, zodat we kunnen zien in welke gebieden het ree wel of niet leeft. En tenslotte over het beheer van het ree. 3 interviews zijn ook langsgekomen. En dat zijn de interviews met Rob Mutsaars van Vereniging Het Ree, mevrouw Rodrigo van Stichting Reeën Opvang Nederland en Christian van Dalen van WBE De Helm uit Helmond. Ik hoop dat het een mooi compleet overzicht is geweest van het prachtige dier het ree. En dat deze podcast zodanig inspirerend is geweest en informatief dat het u stimuleert meer over het ree te gaan lezen, maar vooral ook van het ree te gaan genieten, daar waar hij leeft, in de vrije natuur. Meer lezen over het ree kan in de vele bronnen, zowel op websites als in boeken. En voor deze podcast heb ik vooral gebruik gemaakt van 4 boeken die ik u echt niet wil onthouden en ze echt wil aanbevelen. Ten eerste het boek Het Ree van Binnen en van Buiten. Het is uitgegeven door Vereniging Het Ree, voor het eerst in 2021 gedrukt, onder redactie van Stijn Lumey en Roland Peltzer. Het tweede boek wat ik wil aanbevelen heet Europese Zoogdieren uit 2010, van Peter Twisk, Annemarie van Diepenbeek en Jan-Piet Becker. Het is uitgegeven door de KNNV in Zeist. En diezelfde uitgeverij heeft ook het boek Diersporen Europa uitgegeven in 2019, auteur Annemarie van Diepenbeek. En tenslotte wil ik u wijzen op het boek Reeën het jaar rond uit 2018 van Carla Leeftink. En Carla Leeftink is fotografe, maar het is een prachtig fotoboek. Zeer aansprekend en inspirerend. Uitgegeven is het door Profiel BV. Websites die ik veel heb gebruikt zijn er 2. Prachtige sites, moet u echt naar kijken. Het eerste is www.hetree.nl van Vereniging Het Ree. En het tweede waar ik veel gebruik van gemaakt heb is www.stichtingreeënopvangnederland.nl. Maar natuurlijk had ik deze podcast nooit kunnen maken zonder de hulp en ondersteuning van heel veel mensen. Allereerst dank voor de mensen die ik heb mogen interviewen. Rob Mutsaars, mevrouw Rodrigo en Christian van Dalen. Dank ook aan Anne Rechts van de IVN Helmond voor zijn inspiratie, ondersteuning en beschikbaarheid. En natuurlijk ook aan Danielle en Natasja, mijn medecursisten, voor hun ondersteuning, gesprekken, stimulans en vooral ook humor. En last but not least, heel veel dank voor de mensen van de multimedia groep van Art Oro onder leiding van Ilse Reloux. Art Oro is een afdeling voor dagbesteding van organisatie Oro in de Peelregio voor mensen met een verstandelijke beperking. En mensen met een verstandelijke beperking, dat zijn mensen vooral ook met heel veel mogelijkheden. Het gaat hier over een groep met zeer veel creatieve mogelijkheden. Zonder hun technische ondersteuning had ik deze podcast natuurlijk nooit kunnen maken. Waarvoor dank. De muziek die u hoort, dat zijn delen uit de toccata en C-mineur van mijn held Johann Sebastian Bach. Voor de liefhebbers, Bach's werkenverzeichnis nummer 911. Het stuk is uitgevoerd door Marta Argerig. Een historische opname. Rest mij nog u te bedanken voor uw aandacht. En ik hoop dat u met deze podcast nogmaals, dat u zich meer voor het ree gaat interesseren, daar meer over gaat lezen en wellicht ook wat meer gaat opzoeken in de natuur. Maar denk eraan, u weet het, blijf op afstand. Dank u wel.